Gemeente van Jezus Christus, u en jij hier in de kerk verbonden met degene die elders met ons meekijken en luisteren. Hartelijk welkom in deze eredienst. En vanavond gaat voor proponent Kramer uit Ede. Komende woensdag 13 mei is er de verkiezing van een diaken. Er is een stembusverkiezing tussen 12 uur en 1 uur en tussen 7 en 8 uur in de roeping. En u kunt kiezen tussen Ruben van der Schaft en Jesse Tijseling. Als u per volmacht wil stemmen, dan kan dit via een volmachtformulier die te verkrijgen is bij elk kerkenraadslid. Vandaag zijn er twee collecten. De eerste is voor het kerkbeheer en de tweede is voor de diaconie. En voor alles wat nog komen gaat, geldt, zo de Heer wil en wij leven zullen. Onze voorzang deze avond is Psalm 145, vers 1, in de versie van bundel Weerklank. Mijn God en Koning, aller vorsten Heer, ik zing verheugd uw heilige naam ter eer. Uw naam, zo groot en vol van majesteit, zal ik verheffen tot in eeuwigheid. Van dag tot dag zal ik uw eer bewijzen. De Heer is groot en hij is zeer te prijzen. Zijn grootheid gaat het scherpst verstand te boven. Laat elk geslacht zijn werk en almacht loven. Een loflied waarin we de blijdschap over Gods macht en goedheid uitzingen. Die gaat ons verstand te boven en verrast ons telkens weer. Zingen vers 1 van Psalm 145 en we wensen elkaar, hier, thuis of ergens anders, een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 21. We hebben het ook al gezongen ook over, hè, dat de Heere, ja, de koning der koningen is, dat hij de dat hij vol van majesteit is. We leven toe naar hemelvaart komende donderdag. Maar in Psalm 21 horen we ook iets van Pasen terug. Daar zal ik ook in de preek over gaan. De betekenis van Pasen ook in ons leven hier en nu. Wat het betekent dat de Heer Jezus het paaslam is dat voor ons is geslacht. Maar we zingen nu met elkaar Psalm 21. O Heer, de koning is verheugd om uw geducht vermogen. We zingen Psalm 21, de versen 1, 4 en 5. Ook vanavond mogen wij met de kerk van alle tijden en alle plaatsen ons geloof belijden. Geloof in de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En na die geloofsbelijdenis de u en jij hopelijk ook in het hart kunt meebelijden, zingen we dan Psalm 32, het zesde. Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken, verheugd in God, naar waarde nooit te danken. Psalm 32, vers 6, na de geloofsbelijdenis. En ieder van u, wie spreekt in zijn of haar hart de volgende woorden. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. En die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en is nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God des almachtigen Vaders. Vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonden, in de wederopstanding van het lichaam en in een eeuwig leven. Amen. Laten wij, voordat wij met elkaar uit de Bijbel gaan lezen, de Heer eerst vragen om zijn zegen en de leiding en de verlichting door zijn Heilige Geest. Laten we bidden. Heere, almachtige en barmhartige God en Vader in de hemel. We hebben het zojuist mogen zingen. Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken, verheugd in God. Naar waarde nooit te danken. Ja, Heere, wij kunnen u nooit genoeg danken. Wij kunnen u nooit genoeg prijzen. Daar hebben we de eeuwigheid voor nodig. Maar Heere, we mogen er hier al mee beginnen. We mogen hier al uw naam loven en danken. Want Heer, u bent het zo waard. U zo... U volmaakt heilig, volmaakt rechtvaardig en volmaakt barmhartig. Dat, Heere, dat hebt u laten zien in het zenden van uw Zoon. Dat hij de hemel verliet en naar deze aarde kwam, mens werd zoals wij. Dat hij die weg naar Golgotha ging. Daar aan een kruis werd gespijkerd, werd gehangen. Om daar de straf, de toren over onze zonden te dragen. En Heere, daar mogen we ook danken. Danken dat uw Zoon niet in het graf is gebleven. Maar dat hij ook weer is opgestaan. Een teken, Heere, dat alles is volbracht. Een teken, Heere, dat u de overwinnaar bent. Overwinnaar over zonde, duivel en dood. Ja, heren, als we dat mogen weten, dan kunnen we nooit genoeg danken. Heer, dat hopen we ook vanavond weer te horen. Vanuit de geschiedenis van de instelling van het Pascha. Wat dat toen voor het volk betekende. En wat het ook voor ons mag betekenen. En hoe dit ook vervuld is in de weg die onze Heer Jezus ging. En Heer, wij bidden u of u deze dienst wilt leiden door uw Heilige Geest. Dat we het zicht mogen krijgen op u. Want dat hebben we zo nodig. Dat we beseffen dat de woorden die we lezen, die gesproken worden, dat dat niet alleen mensenwoorden zijn, maar ook woorden van u. Dat daardoorheen uw stem hoorbaar mag zijn. Dat we ook weer opgewekt mogen worden in het leven met u. Mogen wandelen in het licht met Jezus. Heren, zo bidden we ook voor elkaar. Zoals we hier zitten, zoals we deze dienst mee beluisteren. Geef wat nodig is. Help ons om ons te concentreren. Help ons om het te begrijpen. Hoe jong we ook zijn, maar ook als wij al op hoge leeftijd zijn gekomen. Geef dat uw woord ons mag bekrachtigen, mag bemoedigen. Zicht en uitzicht mag geven. Licht op ons pad. Heer, geef dat alles wat er in deze dienst mag gebeuren, wat is voorbereid, dat ook daartoe mag dienen. Dat uw gemeente hier in Wilnis zal worden opgebouwd. En dat uw naam zal worden verheerlijkt. Heer in de hemel, dat vragen wij u niet omdat wij dat verdiend hebben, maar enkel en alleen uit genade om Jezus wil. Amen. We hebben vanavond twee schriftlezingen. De eerste die komt uit het Oude Testament, Exodus 12. En dan lezen wij over de instelling van het Pascha en ook de instelling van het feest van de ongezuurde broden. En wij lezen uit Exodus 12, de versen 1 tot en met 20. Exodus 12, de versen 1 tot en met 20. En daar horen wij het woord van God aldus. De Heere zei tegen Mozes en tegen Aaron in het land Egypte, deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. Spreek tot heel de gemeenschap van Israël. Op de tiende dag van deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen, een lam per gezin. Maar als het gezin te klein is voor een lam, dan moet hij er samen met de buurman, die het dichtst bij zijn gezin woont, één nemen. Overeenkomstig het aantal personen. U moet bij het lam rekening houden met wat ieder eten kan. U moet een lam zonder enig gebrek hebben. Een mannetje van een jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten nemen. U moet het in bewaring houden tot de 14e dag van deze maand. En heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van de avond. En zij zullen van het bloed nemen en het aan de beide deurposten strijken en aan de bovendorpel, aan de huizen waarin zij het eten zullen. Zij moeten het vlees dezelfde nacht nog eten, op vuur gebraden, met ongezuurde broden en met bittere kruiden moeten zij het eten. U mag daarvan niets rauw eten en zeker niet in water gekookt, maar alleen op vuur gebraden, met zijn kop, met zijn poten en zijn ingewanden. U mag daarvan ook niets overlaten tot de morgen. Wat er de volgende morgen van over is, moet u met vuur verbranden. En zo moet u het eten, uw middel om God, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. U moet het met haast eten. Het is Pascha voor de Heer. Want ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken en al de eerstgeborenen in het land Egypte treffen, van de mensen tot het vee. En ik zal aan al de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken. Ik, de Heere. En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. En er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweeg brengt. Als ik het land Egypte zal treffen. Deze dag moet voor u een gedenkdag worden. U moet hem vieren als een feest voor de Heere. U moet hem vieren als een eeuwige verordening, al uw generaties door. 7 dagen moet u ongezuurde broden eten. Meteen op de eerste dag moet u het zuurdeeg uit uw huizen wegdoen, want ieder die iets gezuurds eet, van de eerste tot de 7e dag, die persoon moet uit Israël worden uitgeroeid. Op de 1e dag moet er een heilige samenkomst zijn. En ook moet u een heilige samenkomst hebben op de 7e dag. Geen enkel werk mag op die dag gedaan worden. Alleen dat wat door iedere persoon gegeten wordt, mag door u klaargemaakt worden. Neem dan het feest van de ongezuurde broden in acht. Want op dezezelfde dag zal ik uw legers uit het land Egypte geleid hebben. Daarom moet u deze dag in acht nemen als een eeuwige verordening al uw generaties door. In de 1e maand moet u ongezuurde broden eten vanaf de avond van de 14e dag van de maand tot de avond van de 21e dag van de maand. 7 dagen lang mag in uw huizen geen zuurdeeg gevonden worden. Want ieder die iets gezuurd zal eten, die persoon moet uit de gemeenschap van Israël uitgeroeid worden. Of hij nu een vreemdeling is of een ingezetene van het land. U mag niets eten wat gezuurd is. In al uw woongebieden moet u ongezuurde broden eten. De tweede schriftlezing vindt u in 1 Korinthe 5... de versen 6 tot en met 8. 1 Korinthe 5, de versen 6 tot en met 8, waar Paulus deze geschiedenis, de instelling van het Paschafeest en het feest van de ongezuurde broden ook aanhaalt. 1 Korinthe 5, vanaf vers 6. Uw roem is niet goed. Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons paaslam is voor ons geslacht, Christus. Laten wij dus feest vieren. Niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. Tot zover het woord van God. Zalig bent u als u deze woorden hoort en ze ook bewaart in uw hart. Gemeente, straks in de preek zullen wij met name stilstaan bij het 2e gedeelte dat we gelezen hebben, uit 1 Korinthe 5. En als tekstvers noem ik vers 7. Verwijder dan het oude zuurdeeg, omdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons paaslam is voor ons geslacht, Christus. Voordat wij daar met elkaar bij stilstaan, gaan we met elkaar zingen uit Psalm 105. Een psalm die ja, de geschiedenis, Gods geschiedenis, met zijn volk ook bezingt. We zingen met elkaar het 19e vers. Daar gaat het over de plagen. De sprinkhaan en de kever kwamen. We zingen vers 20. God deed zijn volk met wisse, dat betekent met zekere, met vaste treden, daar niemand struikelend in zijn schreden. En we zingen ook vers 24. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat er altoos hem zou vrezen. Wij zingen Psalm 105, de versen 19, 20 en 24. In antwoord op de preek zingen we Psalm 86 vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Psalm 86 vers 6 als antwoord op de preek. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, en daar horen ook de jongens en meisjes bij. Fijn dat er ook kinderen vanavond naar de kerk zijn gekomen, of misschien deze dienst met ons meekijken. Ja, jongens en meisjes, ik weet niet of jullie wel eens, ja, bijvoorbeeld koekjes hebben gebakken. Dat je deeg moet maken, dan heb je een recept. En nou, dan staat er bijvoorbeeld in, hè, dat je 2 theelepeltjes suiker moet toevoegen. Maar stel je nou eens voor dat er iemand in plaats van suiker doet diegene er peper in. Of, nog erger, een beetje van dat afwasmiddel. Nou, ik hoef jullie natuurlijk niet te vragen of je die koekjes nog gaat opeten. Dat denk ik niet, hè? Die gooi je weg, die zijn bedorven. Nou, dat is eigenlijk ook wat Paulus bedoelt. Als hij zegt, weet u niet dat een klein beetje zuurdeesem het gehele deeg zuur maakt? Dat betekent eigenlijk een klein beetje van het verkeerde kan heel veel bederven. En daarom de oproep, als we Gods kinderen mogen zijn, als je de Heer Jezus mag kennen, om dan het verkeerde uit je leven weg te doen. Waarom? Nou, omdat de Heer Jezus voor ons is gestorven. Hij is dat paaslam dat voor ons is geslacht. Hij werd voor ons aan het kruis gehangen. Hij stierf, hij werd in een graf gelegd. Maar we hebben met Pasen mogen vieren dat de Heer Jezus is opgestaan. Het graf was leeg. Het graf was verlaten. De Heer Jezus heeft de dood en de duivel overwonnen. En de Heer Jezus die zal eens alle dingen nieuw maken. Hij zal ook ons nieuw maken. En eigenlijk, jongens en meisjes, als je in de Heer Jezus gelooft, dan mag je ook weten dat je de Heilige Geest hebt ontvangen. Dan ben je eigenlijk al een nieuw mens. En dan word je ook opgeroepen om te leven vanuit het geloof, vanuit de opstanding van de Heer Jezus. Om, als het ware, een nieuw deeg te zijn. En het oude achter je te laten. Nou, daar hopen we met elkaar over na te denken in deze preek. Gemeente, zoals ik al zei, die woorden van Paulus in 1 Korinthe 5, die wijzen terug naar Exodus 12. Instelling van het Pesachfeest. Paulus gebruikt er ook het woord Pascha, Pascha, Pesach, dat betekent voorbijgaan. Dat gaat over dat de engel des doods voorbij ging. De kinderen, nog even naar jullie kennen dat verhaal, jullie kennen die geschiedenis. Geschiedenis van de 10 plagen. Hoe de Heere zijn volk door die 10 plagen heeft bevrijd. En dan weten jullie ook wel, dat die 10e plaag, dat was ook de ergste plaag. En die was natuurlijk ook zo erg, omdat er waren al 9 plagen geweest. En de farao die had geweigerd. Die had eerst wel gezegd, ik laat het volk gaan. Maar dan kwam hij er toch weer op terug. En nu dus die 10e plaag, de ergste plaag. Want de oudste kinderen, de oudste zonen, die zouden moeten sterven. Maar in die nacht had de Heer ook tegen Israël gezegd, een opdracht gegeven dat er in elk gezin, dan moest de vader een lammetje nemen. Een 1-jarig lammetje zonder enig gebrek. En dat lammetje, dat onschuldige kleine lammetje, dat moest geslacht worden. En het bloed van dat lammetje, dat moest staan aan de deur gesmeerd worden. En als dan de engel des doods door het land Egypte trok, langs dat huis zou komen en hij zag dat bloed, dan wist hij, daar moet ik niet naar binnen. Dat betekende dus ook dat daar de oudste zoon in leven zou blijven. Dus door het slachten van een onschuldig lammetje zou de oudste zoon in leven blijven. Zo heeft de Heere dat volk bevrijd. En hij heeft ook aan Mozes gezegd dat ze dat elk jaar moeten vieren. Dat is wat wij het Pesachfeest noemen. Want Gods volk, volk Israël, mocht nooit vergeten welke grote machtige daden de Heere voor hen heeft gedaan. En zo mogen ook wij nooit vergeten dat wij verlost zijn. Dat wij door de Heere Jezus Christus verlost zijn uit de macht van de duivel en de dood. Want wij hadden allemaal die eeuwige dood verdiend. Want net als de oudste zonen van het volk Israël, zijn wij van nature geen haar beter dan de mensen in de wereld, uit de wereld. Maar God heeft zijn Zoon gegeven. Hij is het lam dat voor ons is geslacht. Zijn dood, zijn bloed betekent voor mij het leven. Als Paulus schrijft dat Christus dat Pascha is voor ons geslacht, dan lezen wij daarin Goede Vrijdag en Pasen in één zin. Hij in mijn plaats. Het bloed dat spreekt van verzoening. Het bloed dat reinigt van alle zonden. Dat bloed, gemeente, dat ook oproept tot een nieuw leven. Want door over Pascha te spreken, wil Paulus aan die gemeente in Korinthe, hij wil ze wijzen op dat offer en dat zij dus door dat offer bevrijd zijn. En wie bevrijd is uit de slavernij van de zonde, uit het oude leven, ja, die wil toch ook niet meer terug. Maar nu was het zo dat er in die gemeente van Korinthe dingen gebeurden die ongehoord waren. Er was namelijk sprake van verhoudingen, relaties die de Heere uitdrukkelijk in zijn woord heeft verboden. Maar in Korinthe vonden ze dat allemaal wel best. Waren ze tolerant. En ze dachten eigenlijk, daar zijn we best wel heel goed mee bezig. Maar Paulus zegt dan, uw roem is niet goed. Jullie denken dat je wel goed bezig bent, maar door zo tolerant te zijn, gedoog je eigenlijk vreselijke zonden. En Paulus die zegt dan ook, weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? En Paulus bedoelt dan niet dat wat er in Korinthe gebeurde, dat dat niet zo erg was. Dat het maar een klein beetje zonde was. Maar hij bedoelt wel dat ook als er maar één iemand of een paar mensen, ja, het verkeerd leven, bewust in de zonde blijven leven, dat het gemeenteleven ook daardoor beïnvloed kan worden. Dat je dat tegen moet gaan voor het erger wordt. Je moet de rotte appel uit de fruitschaal halen voor het andere fruit ook wordt aangetast. Paulus wil er eigenlijk ook mee zeggen dat als er gemeenteleden zijn die bewust in grote zonde leven, dat die vermaning nodig hebben. En waarom is dat? Nou, omdat je niet wilt dat die verkeerde invloed zich verder uit zou breiden. Want als je zo iemand aan het avondmaal zou laten, ja, dan zeg je daarmee eigenlijk ook, ja, eigenlijk maakt het helemaal niet uit hoe je leeft. Want ja, de Heer Jezus, hij is toch al voor jou gestorven, hij heeft de straf toch al gedragen, de zonden zijn al vergeven. Maar weet u, Gods gemeente, Gods kinderen, zijn ook geroepen om heilig te leven. Om niet twee heren te dienen. Ja, als wij aan het avondmaal gaan, dan belijden we daarmee dat wij, hè, zoals het ook in het avondmaalsformulier staat, wij liggen midden in de dood. Wij zijn zondaren. Daarom hebben we ook de Heer Jezus nodig. Daarom gaan we aan het avondmaal. We hebben Hem nodig. We zijn verloren zonder Hem. En we belijden, hè, dat er alleen bij Hem verlossing en eeuwig leven te verkrijgen is. Maar als wij in de Heer Jezus geloven, als we dat offer aanvaarden, dan moet dat ook gepaard gaan, hè, met een, ja, zoals het er ook volgens mij in het avondmaalsformulier staat, een nieuwe gehoorzaamheid, hè, dat bekering. Een verlangen om in het licht te wandelen met Jezus. Juist omdat wij beseffen, omdat we weten hoeveel de Heer Jezus voor ons over heeft gehad. Dat Hij voor ons aan het kruis is gegaan. Dat Hij de toorn van God gedragen heeft. Dat is Pasen, hè? Dat God mij door Christus heeft bevrijd. Van zijn toorn, maar ook uit de macht van de boze. En ja, hoe kun je dan eigenlijk toestaan, hoe kun je dan nog leven zoals je daarvoor geleefd hebt? Hoe kun je jezelf dan nog stellen in de dienst van de zonde en haar slavernij? Als je gelooft, als je mag weten dat de Heer Jezus zijn leven voor je heeft gegeven. Nee, dan kun je ook eigenlijk niet meer voor jezelf leven. Dan moet je zelf minder worden en dan moet Hij meer en meer worden. Dan is er ook een verlangen om met Hem en voor Hem te leven. Om in zijn dienst te staan, om een werktuig te worden van gerechtigheid. Om met de hulp van de Heilige Geest te strijden tegen alles wat bij dat oude zondige leven hoort. Want, geliefde broeders en zusters, de Heere Jezus heeft zijn kerk niet verlost om haar weer over te geven aan de duisternis. En Gods kinderen die willen dat ook niet. Die hebben berouw over hun zonden. En als het mogelijk zou zijn, dan zouden zij geen enkele zonde meer willen doen. Maar vraagt u, vraagt jij, hoe werkt dat nou, die strijd tegen de zonde? Paulus schrijft, weet u niet dat een klein beetje zuurdeesem het hele deeg zuur maakt? Ik denk dat we die woorden ook mogen lezen als een waarschuwing. Een waarschuwing dat we niet zomaar alles toe kunnen laten in ons leven, in ons hart. De Spreuken zegt, hè, dat we ons hart moeten bewaren boven alles wat er te bewaren is. Dat betekent eigenlijk, hè, wees er zuinig op. Denkt u maar eens even aan het meest kostbare bezit dat u hebt. Nou, dan bent u daar heel erg zuinig op. Dan wilt u niet, ja, dat u dat kwijtraakt. Dan wilt u niet dat het beschadigd raakt. Nou, zo dienen wij dus ook om te gaan met ons hart. Want bedenk dat bepaalde zonden nooit zonder aanleiding komen. Er is altijd eerst iets, hè, wat je ziet, wat je hoort, iets met je doet. Denk aan een bepaald filmpje, denk aan bepaalde muziek, waardoor je in een bepaalde stemming komt. Bepaalde gedachten, bepaalde beelden. Want verleiding kan heel klein beginnen. En weet daarom waar je gevoelig voor bent. En zoek de verleiding, zoek dat dan ook niet bewust op. Nee, we kunnen niet alle verleiding vermijden, hè? Dat zou onmogelijk zijn, dan zouden we kluizenaars moeten worden. Maar eraan toegeven, hè, dat is wel een keuze. Iemand zei eens, je kan niet verhinderen dat er een vogeltje op je hoofd landt, maar je kan wel verhinderen dat hij er een nestje bouwt. En met andere woorden, breng jezelf niet in de verleiding. En als de verleiding komt, dan leert de Bijbel heel duidelijk vluchten voor de weg. En bid ook, hè. Bid, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want de Heere belooft dat Hij ons kracht geeft om dan de verleiding ook te weerstaan. Zuiver dan het oude zuurdeesem uit. Want als ik bij Jezus hoor, als Hij mijn Heer is, en dat betekent dat dus inderdaad dat we al die dingen die horen, maar dat oude leven, die mij in de verleiding brengen, dat we die wegdoen. Dan zijn er misschien bepaalde plekken waar ik niet meer kan komen. Dan zijn er misschien bepaalde vrienden waar ik geen contact meer mee kan hebben. Bepaalde gewoonten waar ik afstand van moet doen. Waarom? Nou, omdat de zonde over u niet langer mag heersen. En dat is ook waarom dat feest van die ongezuurde broden meteen begint na het feest van Pesach. Pesach, dat betekent ik ben verlost, verlost door het bloed van het lam. En daarom wil ik ook leven als een heilig en een geliefd kind van God. Daarom heeft de Heer ook tegen dat volk gezegd en dat al het zuurdeesem het huis uit moet. 7 dagen moet u ongezuurde broden eten. En meteen op de eerste dag moet u het zuurdeeg uit uw huizen wegdoen. En dus die mensen die moesten eigenlijk hun hele huis door zoeken om te kijken of er ergens nog iets van dat zuurdeesem was. Of er ergens nog iets was, hè, dat hoorde bij dat oude leven. Daar staat dat zuurdeesem ook voor, hè. Dat betekent eigenlijk zoiets als, ja, vast willen houden aan verkeerde dingen. Misschien vindt u het ook lastig. Want het lijkt misschien alsof het dan toch weer van jezelf uit moet gaan. Is het geloof en het volbrachte werk van Jezus Christus dan niet voldoende? Komen hier dan toch werken om zalig te worden weer via de achterdeur naar binnen? Maar let goed op wat Paulus schrijft. Hij schrijft, zuiver dan het oude zuurdeesem uit, opdat u een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. Paulus zegt niet, jullie moeten nog ongezuurd worden. Nee, hij zegt, jullie zijn het al. Jullie zijn het al, omdat dat Pascha, de Heer Jezus, voor jullie geslacht is. En dat moeten we als kinderen van God, dat moeten we als gemeente voor ogen houden. U bent dood voor de zonde, maar u bent levend in Christus voor God. Als u op de Heer Jezus vertrouwt, dan bent u op grond van Gods woord een nieuwe schepping geworden. Dan mag u het zeggen, niet ik, maar Christus leeft in mij. Dood voor de zonde, levend in Christus voor God. Dat moeten we voor ogen houden. Dat is voor Gods kinderen een werkelijkheid. En ik snap het als u nou zegt, Ja, maar als ik nou een nieuwe schepping ben, waarom dan toch die strijd tegen de zonde? Waarom kan die zonde dan nog zo aan me trekken? En dan moet ik denken aan woorden van Luther. Bekende woorden die mij geholpen hebben. Ik hoop dat ze u ook helpen. Luther die zegt, Gods kinderen zijn tegelijk rechtvaardig en tegelijkertijd zijn ze ook zondaar. Gods kinderen zijn rechtvaardig en toch blijven we allemaal tot onze laatste ademtocht zondaar. En dat betekent ook, geliefde broeders en zusters, dat wij tot op de laatste dag de Heere Jezus nodig zijn. Niet eenmalig, maar elke dag weer opnieuw. En misschien is het ook wel zo, dat hoe langer je met de Heere mag wandelen, hoe meer je dat ook gaat begrijpen. Want dan ga je des te meer je eigen zondigheid ga je merken, ga je voelen. En des te meer ga je ook beseffen, ik kan het niet uit mezelf, maar ik heb de Heere Jezus nodig. Om vergeving. Om kracht voor dat nieuwe leven. Want tegelijkertijd worden Gods kinderen ook geliefde kinderen genoemd. En ze zijn, door de kruisdood van de Heere Jezus, zijn zij rechtvaardig voor God. He, want wat de Heere Jezus gedaan heeft, dat wordt ons toegerekend. God, die ziet ons alsof wij nooit enige zonde hebben gedaan. Alsof wij volledig gehoorzaam zijn geweest aan de wet van God. Dat wordt ons toegerekend. Daar kan ik zelf niets aan bijdragen. Daar hoef ik ook niets aan bij te dragen. Het enige wat ik moet doen, dat is schuilen achter dat bloed. Dat is de enige grond van mijn redding. Die rechtvaardigmaking, dat is een eenmalig gebeuren. Maar de heiligmaking, dat leven hè, met God, het leven in gehoorzaamheid, ja, dat is een proces in je leven. Vergelijk het hier maar even mee. Hè, een baby is helemaal mens, maar hij moet nog wel groeien, hij moet nog wel volwassen worden. Als we tot geloof zijn gekomen, dan zijn we als het ware in het begin een baby. Maar dan is het wel de bedoeling hè, dat we opgroeien. Dus de heiligmaking is een proces. Een proces geleid door de Heilige Geest. Dat is Gods werk in ons. Maar daarin blijven wij niet passief, maar daarin doen wij ook helemaal mee. Dat gaat niet buiten jezelf om. Het is ook Gods wil, hè, dat je door de kracht van Christus mag wandelen in dat nieuwe leven, dat je daarin gaat bewegen. En dan mogen we ook weten, het staat in Hebreeën, hè, dat dus alleen dat offer van Jezus Christus, dat voor eens en voor altijd is gebracht, dat geeft dat de gelovigen tot een eeuwigheid volmaakt worden. Maar dat is hier in het leven wel een proces, die groei. En misschien denkt u wel, ja, maar ik merk zo weinig van die groei. Ik val inderdaad weer telkens terug in die zonde. Zijn er eigenlijk in mijn leven wel vruchten van geloof en bekering? Maar mag ik u dan de vraag stellen, hebt u de Heere lief? Verlangt u ernaar om met Hem te leven? Ook juist wanneer het in uw ogen allemaal zo dor is en zo duister. Want zoals ik het al zei, Gods kinderen, ja, ze blijven zondaar. Maar tegelijkertijd mag u weten, als de Heer Jezus uw verlosser is, dan bent u een heilig en een geliefd kind van God. En ja, dan gaat u misschien struikelend achter de Heer Jezus aan, maar dan mag u het wel weten. U bent gered, u bent zalig, u bent een kind van God. Want Gods kinderen hebben hun wapens ingeleverd. Van nature zijn wij vijanden van God. Willen we eigenlijk niets met God te maken hebben. Maar als we tot geloof zijn gekomen, dan mogen we het weten. Vrede met God. En dat nieuwe leven is inderdaad een afleggen van het oude leven. Maar laten we niet vergeten dat dat nieuwe leven ook gevuld mag zijn met liefde, met oprechte liefde naar God en onze naasten. Dat de vrucht van de geest in ons leven tot bloei mag komen. Dat er een diepe vrede en een diepe vreugde mag zijn. Dan is het niet alleen, ik steel niet meer, maar dan is het ook, ik deel uit aan diegenen die iets nodig hebben. Dan is het niet alleen, ik spreek geen vals getuigenis meer, maar dan wil ik ook goede woorden spreken. Dan wil ik ook de naaste met mijn woorden bevorderen. Het goede doen, het goede spreken. Het leven met de Here is een vreugdevol leven. Want de opwekking van onze Here is alle reden tot feest, gemeente. Daarom zegt Paulus het, laten wij dus feest vieren. De kerk heeft alle reden tot feestvreugde. Omdat het paaslam voor ons is geslacht. Omdat hij is opgestaan. Omdat hij zijn kerk heeft meegenomen in zijn dood, maar ook in zijn opstanding. Daarom is er alle reden om God te prijzen. Daarom is een christen letterlijk en figuurlijk een opgewekt mens. En hoe dienen we dat te vieren? Hoe dienen wij Pasen te vieren? Niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. Het is een oproep. Kom met dat oude zuurdeeg tevoorschijn bij de Here, belijd het. Als er nog ergens in u of jouw hart zuurdeeg van boosaardigheid en slechtheid is, houd er niet aan vast, maar belijd het. Aan hem die zelf vol oprechtheid is en vol waarheid, die getrouw en waarachtig is om alle zonden te vergeven. Want door hem en door hem alleen worden wij inderdaad die ongezuurde broden, zijn wij die ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. Want God heeft zijn eigen Zoon gegeven, zodat hij ons kan aannemen en wil aannemen als zijn kinderen. Omdat het tot zijn eer is als wij met hem leven, wandelen in dat nieuwe leven. En ja, als ik dan in de zonde val, dan mag ik elke keer weer pleiten op het bloed van het lam dat mij vrijgekocht heeft. Dan moet ik het mezelf voor ogen houden. Ik ben met Christus opgestaan in dat nieuwe leven. Dat is een geestelijke realiteit voor Gods kinderen. Een realiteit die ook eens lichamelijk werkelijkheid zal worden. Als de Heer Jezus terugkomt op de wolken. Als de dood voorgoed teniet gedaan wordt. Als al het oude zuurdeesem voorgoed verwijderd is, dan zal er een feest aanbreken dat nooit zal eindigen, omdat het lam is geslacht. Het lam dat geslacht is het waard om de kracht te ontvangen en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. Amen. En laten we de Heer danken en ook voorbeden doen. Laat ons bidden. Heer, almachtige en barmhartige God en Vader in de hemel, bijna aan het einde van deze dienst komen we opnieuw in gebed tot U. Met lofprijzing en met dankzegging. U die de hemel verliet om mens te worden zoals wij, die de weg ging naar Golgotha, die ons hebt gereinigd met Uw bloed, zodat we in dat nieuwe leven mogen wandelen, tot eer van U, geleid door Uw geest. Ja, Heere Jezus, U bent dat Pascha, U bent dat paaslam voor ons geslacht, en daarom alle reden tot dankbaarheid, tot vreugde. U hebt ons getrokken uit het rijk van de duisternis. U hebt ons gemaakt, aangenomen als Uw kinderen. En daarom mogen we werktuigen zijn van Uw gerechtigheid. Mogen we boodschappers zijn van Uw vrede. Omdat U ons daartoe ook hebt geroepen. Omdat U ons hebt gerechtvaardigd. Omdat U ons heiligt. Het is Uw liefde die daartoe bewoog. Het is niet iets wat we zelf gekozen hebben, want we zouden uit onszelf nooit voor U hebben gekozen. En Heere, daarom mogen we het ook weten, dat we mogen rusten. Rusten in Uw volbrachte werk. Heere, het is vandaag ook Moederdag. Daarom danken we U voor alle moeders. Het leven dat zij mochten doorgeven, voor de liefde waarmee zij zorgen, troosten en luisteren. Heer, dank U voor alle grote en ook alle kleine dingen, waarin iets zichtbaar mag worden van Uw goedheid en Uw trouw. Heer, zo bidden we ook voor alle moeders in ons midden. Heer, geef ze de kracht wanneer ze moe zijn. Schenk ze wijsheid en de opvoeding en ook geduld in moeilijke momenten. En ook vreugde in het gezin dat U aan hen hebt toevertrouwd. Wilt U ook nabij zijn, ook wanneer zij het moeilijk hebben, wanneer er zorgen zijn. Stille zorg. Heren, wij bidden ook voor hen die... Nou, voor wie deze dag moeilijk is, verdriet doet. Denken aan al die vrouwen die zo verlangen naar hun kinderen, maar die niet hebben ontvangen. Bidden, Heere, voor al die moeders die een kind moeten missen. We bidden ook voor alle kinderen die hun moeder verloren hebben. We bidden, Heere, voor gebroken relaties, verdriet, pijn dat opnieuw gevoeld kan worden. Heere, ontferm U. Wees nabij met Uw troost, met Uw zegen. Heere, we bidden vrouwen die het moeilijk hebben, die lijden naar het lichaam, maar ook psychisch. We dragen hen aan U op. We bidden om kracht en om herstel. En nog meer, Heere, om Uw bijstand. Dat bidden we niet alleen voor hen die ziek zijn, maar ook voor hen die liefdevol om hen heen staan. Die voor hen zorgen, die met hen meelijden. We denken, Heere, aan allen die op hoge leeftijd zijn gekomen. Die de gebreken van het lichaam en ook van de geest gaan merken. We bidden voor hen bij wie er misschien ook een verlangen mag zijn om bij U te mogen zijn, omdat dat verreweg het beste is. Tegelijkertijd mogen we ook weten, Heere, dat onze dagen in Uw hand zijn. We bidden, Heere, voor allen die lijden door oorlogsgeweld of ander geweld, die leven onder dreiging. Heere, ontferm U, schenk Uw vrede. We zien uit naar de dag dat alle oorlogen zullen stoppen. Dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde mag zijn waarop gerechtigheid woont. Heere, wilt u ook deze gemeente nabij zijn? Ook nu zij op zoek is naar een nieuwe herder en leraar. Heere, wilt u ook op uw tijd weer een nieuwe herder en leraar aan deze gemeente verbinden? Heere, wilt u de kerkenraad en allen die ook in deze gemeente een taak mogen hebben, wilt u ze vullen met uw kracht, met uw wijsheid en met uw liefde? Heere, zo mogen we u danken. Zo mogen we u vragen of u het goede van deze dienst wilt zegenen. En of u het verkeerde, of u dat genadig wilt vergeven. En dat vragen wij u uit genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, de slotzang vindt u in Weerklank. Weerklank 468. Vernieuw gij mij, o eeuwig licht. God, laat mij voor uw aangezicht geheel van u vervuld en rein, naar lijf en ziel herboren zijn. Het slotlied dat we straks zingen is Weerklank 468. Geliefde gemeente, ga dan heen in vrede en bewaar het woord van onze Heer Jezus Christus in uw hart. En laten wij nog bidden om de zegen van de drie enige rijke God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, die zij en blijven met ons allen. Amen.